Welkom bij een nieuwe podcastaflevering Succesvol Leven en Ondernemen, aflevering 125. Vandaag een speciale aflevering. Volgens mij zeg ik dat wel vaker, toch? Ja, en dit keer echt. Nee, alle gekheid op een stokje. Vandaag een aflevering waarin ik geïnterviewd word of te gast ben in een nieuwe podcast, Flow bij Tirza, van Tirza van der Velde. Te beluisteren op Spotify, waarin we het hebben over flow. Het vinden van flow. Het vinden van jezelf. Het leven in overeenstemming met wie je eigenlijk echt bent. En hoe lastig het kan zijn om vrij te komen. Om de vrijheid te ervaren en te voelen. En om dan hetgene te gaan doen waarvoor jij gemaakt bent. In dit interview, prachtig mooi interview, vertel ik ook over de meest moeilijke keuzes in mijn leven. Hoe ik die maak en waarom ik die maak. En uiteindelijk is het, denk ik, voor ons allemaal gelijk als mens. Een succesvol leven, als ik dat zo zeg, klinkt dat een beetje commercieel, hè? Succesvol leven. Maar ik denk dat ik oprecht bedoel met succes is een authentiek, origineel leven. Een leven in, ja, zoals jij bedoeld bent. Dat is wat ik jou gun. En dat is waar ook deze podcast over gaat. Dat is ook de podcast van Tirza, Flow by Tirza, waar die over gaat. Het is al lastig genoeg om in dit leven echt volledig jezelf te zijn. We hebben te maken met onze vorming vanaf het moment dat we in de baarmoeder, zeg maar, gevormd worden. Dat we al te maken hebben met de invloeden van de moeder en van onze voorouders. We hebben te maken met alle invloeden, zeg maar, die we vanaf onze geboorte in deze wereld met ons meekrijgen. Van onze ouders, grootouders, familie, vrienden, school, onderwijzers, ga zo maar door. Wij zijn een puur en helder licht. En om dat puur en helder licht te zijn, is ook moed nodig. Moed om te kiezen voor jezelf. En in de afgelopen weken is er één groot centraal thema, één grote rode draad dat in mijn leven naar voren komt, wat door alle, nou ja, podcasts die ik dan luister, boeken die ik lees, gesprekken die ik voer met vrienden steeds weer naar voren komt. Ook in het gesprek met Tirza. Het zijn van jezelf. Authentiek, onbeschaamd of schaamteloos, gewoon jezelf kunnen en durven zijn. Dat is wat deze wereld nodig heeft. Dat is waar jij uiteindelijk zo naar verlangt. Ik wens je heel veel plezier in deze podcast, luisterplezier. En schroom niet om, nou, deze aflevering ook te liken, maar ga vooral ook even luisteren naar de podcast Flow by Tirza, te vinden op Spotify, de link vind je in de shownotities. Vergeet vooral ook niet die aflevering in Spotify te raten met de sterretjes aan te klikken nadat je hem hebt geluisterd. En laat me vooral ook weten via een DM op Instagram, Facebook, LinkedIn wat je ervan hebt gevonden.
Hoe raak je in flow? Hoe vind je jouw pad? Dit zijn vragen die me mijn hele leven eigenlijk al fascineren. Hoe komt het dat de ene dat zo makkelijk vindt en de ander daar zo mee worstelt? Wat heb je te doen om je eigen pad te volgen? Dat is de belangrijkste vraag die je jezelf stelt in het leven. Waarvoor ben ik hier? In deze podcast neem ik je mee in de levens van andere inspirerende mensen en hoe zij hun pad hebben gevonden. Maar ik neem je ook mee in mijn eigen zoektocht naar mijn pad. Hoe vind ik mijn flow in een wereld die alle kanten opgaat en waarin alles mogelijk is? Leuk dat je luistert naar Flow by Tirza. Nou, William, welkom in mijn podcast. Superleuk dat je te gast wil zijn. En ik ken jou wel als iemand die veel verschillende dingen doet in zich. Tenminste, zo heb ik je leren kennen. Want ik weet dat je hiervoor best wel lang volgens mij echt alleen business coach bent geweest en daar vooral je energie en werk in hebt gestoken en daarvoor heb je ook nog in het leger gezeten. Je hebt bij de politie gewerkt volgens mij. Dus het is, je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. En nu ben je recent een yogastudio gestart. Ben je holistisch therapeut. Je geeft ook reiki behandelingen. Nou, van alles. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat jou tot hier heeft gebracht. En wat maakt dat je, nou ja, waar jij ook de flow van krijgt. Waar jij plezier van krijgt in het leven. Dus superleuk dat je hier wil zijn.
Nou ja, hartstikke leuk om uitgenodigd te worden door je. We kennen elkaar eigenlijk al best wel lang. Maar dan ook vanuit verschillende werelden dan.
Ja.
En het was ook wel leuk toen we elkaar weer voor het eerst spraken. Na zoveel jaar in zo'n koffiezaakje.
Ja.
En dat er best wel veel overeenkomsten waren. Dus ja, hartstikke leuk om ook hier even aan mee te werken. En leuk dat je een podcast begint.
Yes, thanks. Ja, wel grappig, want wij kennen elkaar natuurlijk uit de kerk. En we zijn ooit een keer ook met elkaar op project geweest naar Zuid-Afrika. En jij regelmatig horen spreken. Nou, misschien is dat ook wel een leuk... Nou, ik ben wel gewoon benieuwd. Wat maakt dat je van dat pad naar dit pad bent gegaan?
Ja. Ja, dat is ook een hele interessante vraag. En ik had, als je me toen had gevraagd, terwijl we op project waren, ontwikkelingswerk in Afrika. Super gaaf trouwens, was dat?
Ja.
Als je me toen had gezegd dat ik ooit een yogastudio zou openen en met Reiki bezig zou zijn en de kerk had losgelaten, dan had ik je niet geloofd. Nee. Ik zat er helemaal, ik zat heel diep in die wereld. En het is ooit in mijn leven gekomen op mijn 18e. Had ik een ontmoeting met God, noem ik het dan maar even zo, terwijl ik buiten liep. Mm-hmm. En omdat ik bij mijn oom en tante in Zuid-Afrika woonde en die naar een baptistenkerk gingen, is dat de manier waarop mijn ontmoeting met God invulling heeft gekregen. En de kerk die vulde dat gewoon op. En in die wereld voelde ik me heel erg veilig en vertrouwd.
Mm-hmm.
En ontwikkelde ik mijzelf tot uiteindelijk jongerenwerker en voorganger, een freelance predikant. Na heel veel andere omzwervingen, misschien komen we daar nog wel op. En dan op een gegeven moment past het gewoon niet meer, omdat het botste met hoe ik zelf naar het leven keek en hoe ik zelf naar God keek. En wilde gewoon niet meer in vastzitten in een leer, in een dogma, zoals we dat in een kerk noemen.
Mm-hmm.
En dat eigenlijk zeg maar die leer of dogma, hè, dus de kerkelijke kleur, bepaalt wat jij gelooft. Daar liep ik in vast.
Ja.
En een van mijn kernwaarde is vrijheid.
Oh ja.
Echt vrij zijn. En ja, dat past dan niet. En dan begint het proces van het langzaam loslaten, wat ook wel een pijnlijk proces is, omdat je die wereld zo'n onderdeel van je gehele wereld is geworden.
Ja.
En uiteindelijk heb je genoeg moed om eruit te stappen.
Kan jij nog terughalen voor jezelf wat het moment was dat je dacht, de kerk past niet meer bij mij, of dit matcht niet meer met wie ik ben van binnen?
Het is een heel langzaam proces geweest. Ik denk niet dat het één opmerkelijk moment is geweest.
Nee, oké.
Ik denk achteraf is er wel een zaadje geplant tijdens mijn studie theologie. Vooral bij het vak kerkgeschiedenis.
Mm-hmm.
En dan leer je zeg maar wat de geschiedenis is van de kerk vanaf de oorsprong van het christelijk geloof. En dat is eigenlijk alleen maar kommer en kwel. Dood en verderf. Van inquisitie tot vervolgingen tot... Ga zo maar door. En toen had ik al zoiets van, dit is toch wel heel bijzonder. Als dit dan de bevrijdende boodschap zou moeten zijn, die een mens vrijzet, in relatie brengt met de schepper van hemel en aarde, wat gaat er dan niet goed?
Ja.
En dat is gewoon door blijven sudderen. En op een gegeven moment, ik kan me nog goed herinneren dat ik, op zondag spreekte ik dan veel in verschillende kerken. Dus vanaf, vanaf de Randstad tot en met aan de Duitse grens, Oost-Groningen, noem het maar op.
Mm-hmm.
En dan betrapte ik mezelf erop dat ik zat te huilen in de auto op weg naar zo'n preekbeurt. Omdat ik wist dat ik eigenlijk niet kon zeggen wat ik wilde zeggen. Want als ik echt ging zeggen wat ik wilde zeggen, dan was het gelijk de laatste keer dat je daar kwam. Of mensen kwamen je daar weer op aan te spreken. Dus je moest nadenken over je woordgebruik. Het moest passen in hun kleur, om het maar even zo te zeggen. Maar dat vond ik lastig, want ik was ook financieel afhankelijk.
Oh ja.
En dan ga je jezelf conformeren. En eigenlijk verloochen je jezelf. En dat gaat botsen.
Hoe stap je er dan uit als je merkt van, oh, het wringt of zo? Is dat dan, hoe is dat voor jou geweest?
Ja, het was als eerste om de keuze te maken, van ik ga stoppen met het spreken. Dus je kon mij zeg maar boeken als spreker binnen de kerken. Dus ik kwam bij veel kerken waar geen predikant was om bijvoorbeeld rouwdiensten te doen. Trouwerijen deed ik ook.
Ja.
En dat was hartstikke leuk om te doen overigens. Dus daar als eerste mee stoppen. En het werk wat ik op dat moment deed op freelance basis, dat nou ja, afmaken. En eigenlijk verkondigen van jongens, ik ga er gewoon met stoppen.
Ja.
En ja, dat was best wel lastig, want de kerken waar ik dan aan het werk was, die wilden mij dan wel hebben als predikant, zeg maar, vast. En dus dan weet je dat je mensen gaat teleurstellen. En heel veel mensen gaat teleurstellen om mij heen, die dit eigenlijk ook wel leuk vonden en mij daar heel geschikt voor vonden. Dus ja, dat was best wel even pittig om daar doorheen te gaan en los te laten van, oh, wat gaan anderen van mij denken?
Ja.
En trouw te blijven aan mijn waarden.
Ja, precies. Dat is misschien nog wel het allermoeilijkste in zo'n proces. Omdat, tenminste, ik herken het heel erg, hè, als je opgroeit in een kerkgemeenschap. Dat zijn vaak wel hele hechte gemeenschappen. Waar iedereen wat over elkaar te vinden heeft. En er soms ook wel veel over elkaar gepraat wordt. En iedereen wel zo zijn zegje heeft, inderdaad. Dus daar. Om daar dan ook van los te komen, dat lijkt me, of dat vond ik ook best lastig, ja.
Ja, ja, dat is ook lastig. En eigenlijk ook wel weer, in het Engels zeg je dan a rude awakening.
Ja.
Want ik was onderdeel dus van een kerk waar jij ook lid van was.
Ja.
Nou, dat is zeg maar een kerk met zeg maar 3000 leden. 4.000 tot 5.000 bezoekers op een goede zondag. En dan stop je daar. En dan ben je 5 jaar lang stagiaire geweest en je hebt daar gepreekt en je bent jongerenwerker geweest. En op het moment dat je dus vertrekt uit de kerk, dat er niemand contact met je opzoekt om te vragen waarom.
Oh ja.
En hoe gaat het met je? En als je dan wel de leden weer tegenkomt daarna, dan is het of van dat ze nog denken dat je gewoon lid bent, dus dat ze dat helemaal niet mee hebben gekregen.
Mm-hmm.
Of dat de eerste vraag was, als je ze tegenkwam, naar welke kerk ga je nu dan?
Oh ja.
En ja. Niet van hoe gaat het met je?
Nee. Ja, dus, precies. Confronterend.
Dat is confronterend, ja. Van, je past dus niet meer in het plaatje. En dan hoor je er dus ook gewoon niet meer bij.
Nee. Hey, en hoe heeft dat ervoor toe geleid dat je nu bent waar je nu bent? Je hebt dit jaar een yoga studio geopend.
Ja.
Je doet opleiding, of misschien heb je inmiddels afgerond tot holistisch therapeut. Dat is echt. Dat zijn zo twee verschillende werelden.
Ja. Inderdaad.
Hoe ben je op dat pad gekomen?
Ja,
hoe is dat gegaan?
Ja, dat is op zich. Als ik daarover nadenk en over terugdenk, dan vermoed ik dat ik nooit. Niet op dat pad heb gezeten. Dus ik kijk naar mezelf als kind. Als kind was ik al heel erg spiritueel en bezig met de zon, de maan en de sterren. Ik was altijd enorm gebiologeerd door de maan. Hmm. Daar kon ik echt heel lang naar staren, vooral op een winterse heldere avond. Ik droomde er ook over. Ik heb als klein kind heb ik een soort van near-death experience gehad, waarbij ik als klein jongetje in het zwembad viel in Zuid-Afrika zonder ouderlijk toezicht en verdronk.
Zo.
En uiteindelijk heeft de tuinman mij gered. Maar die ervaring was een enorme, hele fijne ervaring om mee te maken. Het is nog nooit zo vredig geweest in mijn innerlijke en zo veilig, heel apart eigenlijk. En het sluimerde ook wel zeg maar in mijn christelijke carrière, om het maar even zo te zeggen, dat ik altijd wel op zoek was naar echt het spirituele kant van het christendom en ook de mystieke kant.
Mm-hmm.
En dan werd ik ook wel weer gecorrigeerd door zeg maar mijn begeleiders of de opleiding, de theologiestudie, stagebegeleiders. Nou, die me dan weer proberen te corrigeren van nee, dat is eigenlijk te spiritueel of dat is te mystiek. We houden het hierbij. En toen ik eigenlijk, zo omschrijf ik dat voor mezelf, bevrijd was van dat juk van ik moet passen in het plaatje van een kerk of een leer, toen kwam er ruimte voor hetgene wat er al zat in mij.
Ja.
En dat ben ik gaan uitdiepen. En
oh ja.
Ja, ik reflecteer altijd veel. En ik schrijf veel in een dagboek. En dus zo kan ik mijn levenslijn en verhalen kan ik altijd teruglezen. En uiteindelijk was het heel erg duidelijk van mijn rode draad in het leven is het werken met mensen. De mensen inspireren, verhalen vertellen, de mens helpen om zijn of haar droom te ontdekken, te omarmen en die na te jagen.
Mm-hmm.
En daarbij kwam er steeds meer ruimte ook voor spiritualiteit, omdat het heel erg bij elkaar past eigenlijk, worden wie je bent. En steeds ging ik een stukje verder, maar het heeft wel heel veel tijd in beslag genomen, want het is inmiddels denk ik 11, 12 jaar geleden dat ik uit de kerk ben gestapt. En het heeft heel lang geduurd voordat ik überhaupt naar yoga durfde. Het heeft heel lang geduurd voordat ik daarover durfde te praten openlijk.
Mm-hmm.
En laat staan over Reiki en holistische therapie. En het gaat wel steeds beter en beter, maar je merkt gewoon hoe vast je daarin hebt gezeten en hoe afhankelijk je bent geworden van de mening van anderen, oordeel van anderen, dat je daar ook bang voor bent.
Is dat dan wat het lastig maakt? Of zit daar ook nog iets anders onder?
Ja, ik denk in eerste instantie, kijk, alles begint bij jezelf. Dus als ik bang ben voor de oordeel van een ander, om niet geaccepteerd te worden, of om buiten de groep geplaatst te worden, dat is wel een natuurlijke angst die een mens wel bij zich draagt. Maar daaronder zit natuurlijk ook wel dat ik mezelf misschien wel niet helemaal accepteren zoals ik ben. En ook mijn nieuwe identiteit niet kon omarmen. En dan staat er als het ware een deurtje open. Waardoor kritiek van een ander ook persoonlijk wordt. En je het jezelf aantrekt. Ja. En dat is de weg die ik mag ontwikkelen. En waar ik in mag groeien. Hoe meer ik mijzelf accepteer zoals ik ben. Meer van mezelf hou. Dan vindt er ook steeds minder en minder ingang van oordeel, kritiek en mening van een ander. Dan kan ik dat gewoon aanhoren. Ja. En naast me neerleggen.
Ja, dat is uiteindelijk waar het om gaat, toch? Hoe meer jij in jezelf komt en connect met wie je diep van binnen bent, hoe meer je ook ontdekt dat je daar gewoon mag zijn zoals je bent, zeg maar. Hè? Dat er ontstaat er ook meer ruimte om vanuit die kern gewoon te zijn. Ja, daar geloof ik ook wel heel erg in. Ervaar ik ook zo, ja. Mooi.
Ja, een mooie reis voor ons als mensen, denk ik, voor iedereen wel om dat te ontdekken. Hè? Van die wezenlijke vragen van wie ben ik?
Precies.
Wat kan ik? Wat wil ik? En waartoe ben ik? Hè? Dus wat is de zingeving in mijn leven?
Ja, en daarin, als jij jezelf helemaal kan accepteren en kan houden van jezelf, dan heb je ook zoveel meer te geven, denk ik.
Ja, ja dat is het helemaal. En dat is echt een mega reis geweest in mijn leven. En weet je, Tirza, het is pas sinds kort dat ik echt terug kan kijken op mijn leven van alles heeft bijgedragen tot waar ik nu sta en tot wie ik ben. En sterker nog, ik heb het misschien ook wel gewild. Hè? Mijn ziel komt vanuit de eeuwigheid. Ik geloof namelijk dat ik er zelf voor gekozen heb, zeg maar, om dit leven te leiden met de mensen om mij heen die een zielencontract afsluiten.
Mm-hmm.
Om bepaalde lessen te leren. Bepaalde mensen spelen een bepaalde rol in mijn leven. En mijn verleden is niet makkelijk geweest. Ik heb ontzettend veel meegemaakt. En toch ben ik op dat punt gekomen waarin ik, zeg maar, met dankbaarheid kan terugkijken. Dankbaar kan zijn ook naar mijn ouders.
Mm.
Die verre van perfect zijn. Maar dat ze wel die rol hebben opgepakt in mijn leven. En dat ze ondanks, zeg maar, hun imperfectie, kan ik nu wel zien dat ze echt van mij hebben gehouden.
Ja.
En alles wat ik daarin heb meegemaakt is goed geweest. Ja, en dat maakt mij tot wie ik nu ben. Alleen het is een lange reis geweest om dat te accepteren.
Ja.
En niet door het leven te gaan als zijnde een slachtoffer van, och, kijk nu wat mij is overkomen in mijn leven. Ik heb het slecht gehad of ik ben dingen tekort gekomen of ik ben mishandeld of ik ben misbruikt of mijn ouders waren alcoholisten. En daar kun je een heel zielig verhaal van maken. Maar ik heb gemerkt in de jaren dat ik dat zo bij me droeg, dat niks bijdroeg. Het verhinderde mij, zeg maar, echt om mezelf te zijn en om mijn licht te laten schijnen in deze wereld.
Ja, precies. Zou je zeggen dat je nu volledig jezelf bent al? Of heb je daarin nog een pad te gaan?
Ik heb zeker nog een pad te gaan. En ik denk dat dat zo blijft tot misschien wel dat ik mijn ogen mag sluiten.
Mm-hmm.
En ik hoop dat ik een hele oude mannetje mag worden en mag genieten van mijn kinderen, kleinkinderen. En misschien dan nog wel achterkleinkinderen als ik heel oud mag worden. En ik hoop dat ik gewoon blijf leren en blijf ontwikkelen. En als dat eerder is, dat ik al die punten achter me kan laten, ja, misschien bereik je dan een soort van staat van verlichting ergens. En dat je dan een leraar op een bepaald niveau mag zijn, maar dat weet ik dus niet. Maar ik heb het gevoel dat het leven blijven leren en ontwikkelen is. Ja.
Steeds meer laagjes afbellen tot die kern, zeg maar, komen.
Ja, ja. Ja, net als de ui.
Ja, en precies.
Daar spreek ik ook regelmatig wel over. Hè? Ja. En ook wel bij mijn cliënten in de zin van, er komt een bepaald thema voorbij. En dat vind ik het mooie aan mijn begeleidingswerk als coach en als therapeut. In de zin van, de cliënt tegenover mij spiegelt mij ook heel vaak enorm. Dus het thema kan ook wel eens een thema zijn wat weer opnieuw speelt in mijn leven.
Oh ja.
En dan denk je van, hey, het is al vaker de revue gepasseerd, maar nu mag het weer een laagje dieper.
Ja. Hey, en welke, ik noem het dan maar even, practices of dingen. Ik denk dat je dan wel weet wat ik bedoel. Welke practices hebben er voor jou toe geleid om dit proces nog dieper in te kunnen gaan? Wat heeft jou heel erg geholpen daarin?
Ja. Ja, dat zijn een aantal zaken die echt, zeg maar, met, hoe zeg je dat, met vlaggenwimpel bovenaan staan.
Mm-hmm.
Als eerste is dat voor mij yoga geweest.
Oké.
Okay. Yoga is, toen ik daarmee in aanraking kwam, leerde ik, zeg maar, mijn lichaam voelen en lichaam kennen op een hele andere manier. In mijn periode als opgroeiende puber, waarin ik ook veel pijn ervaarde.
Mm-hmm.
In mijn periode als beroepsmilitair en mijn buitenlandsmissie en het verlies van mijn goede vriend. En al die dingen die ik er heb meegemaakt, ben ik altijd bezig geweest om mijn emoties weg te slikken en mijn lichaam signalen te negeren.
Oh, ja.
Yoga bracht mij opnieuw in verbinding met mijn lichaam, waardoor ik, zeg maar, weer ging helen op een heel ander niveau. Dus yoga is, zeg maar, een ontzettend belangrijk onderdeel geweest om eigenlijk ook weer de weg open te zetten naar mijn echte zelf.
Hmm.
Maar ook naar om de spiritualiteit, zeg maar, in mijn leven te omarmen. Daarnaast is voor mij wat ik noem mediteren en stilte een hele belangrijke. Dus dat doe ik echt elke dag. Heb ik meditatiemomenten. En de ene keer is dat 20 minuten en soms is dat 40 minuten of een uur. Dat is maar net, zeg maar, hoe ik erin sta en wat ik nodig heb.
Mm-hmm.
Ik schrijf in mijn dagboek.
Mm-hmm.
En dat is niet echt elke dag, maar dat is zeg maar wanneer ik daar de behoefte in heb. En dat zijn eigenlijk wel de meest belangrijkste, ja, practices die ik doe. Naast, ja, wat ik noem het leven met de maan.
Yeah.
Het wandelen in de natuur.
Yeah.
Af en toe een kaarsje branden. Naar het graf van mijn moeder gaan en daar een kaarsje branden. Mm. En ja, dat soort dingen.
Dus wel veel dingen die je echt je aandacht van buiten naar binnen brengen, zeg maar.
Juist, ja.
Ja,
ja, dat is voor mij echt wel een lifesaver geweest, hoor.
Ja, herkenbaar. zonder al die dat soort dingen, dan zou ik het ook, nou ja, ik kan het wel overleven, maar dat de wereld zo... Ben jij ook hoogsensitief, trouwens?
Ja.
Ja. Nou ja, dan, ja, helemaal zeker. Herkenbaar. De wereld heeft zoveel prikkels en er zijn zoveel energie om ons heen. Als we dat allemaal maar zo in ons veld toelaten, dan wordt het soms, kan het soms zo overwhelming zijn. Tenminste, zo heb ik dat wel heel lang ervaren. Maar juist inderdaad, lichaamswerk, meditatie, echt naar binnen gaan, helpt weer om je eigen kern te voelen.
Ja, nou, dat is het. Dat is mooi omschreven, inderdaad. En dat was mij eigenlijk best wel vreemd in die zin. Alhoewel ik altijd wel alleen tijd heel erg nodig heb gehad om weer te ontprikkelen. Na drukkere periode. En nou, dat maakte vooral mijn defensieperiode, wanneer je zeker altijd omgeven bent met andere mensen om je heen. Hè? Dus overal waar je slaapt zijn anderen.
Ja.
Je bent constant bezig met anderen. En vooral op mijn uitzending naar voormalig Joegoslavië, toen de tijd.
Mm-hmm.
Dat je nooit alleen bent. Nou, dat was voor mij echt, dat was nog meer killing, zeg maar, dan de dingen die je daar meemaakt.
Oh ja.
Dat je gewoon niet alleen kunt zijn.
En hoe ging je daar dan mee om? Of was je daar toen al bewust van?
Nou, ik was half om half bewust. Ik wist dat ik het ergens nodig had en dat ik daarvan baalde dat ik nooit een keer alleen kon zijn. Maar toen was ik totaal niet bekend met hoe ik mezelf tot rust zou kunnen brengen. Of dat ik desnoods onder de douche of op de wc even zou kunnen mediteren of ademhalingsoefeningen zou kunnen doen. Ja, dat was voor mij nog allemaal onbekende wereld. Dus het was vooral op standje overleven. En op wilskracht maar blijven doorgaan.
Ja, precies. Wat heeft jou er, hoe is dat op jouw pad gekomen dat jij het leger in bent gegaan?
Ja, ik heb dat altijd bij me gedragen als kind, zeg maar. Dat ik het leger in wilde gaan. Riep dat ook altijd richting mijn ouders. En ik heb geprobeerd om. Nou, ik denk rond mijn 16e ben ik het huis uitgegaan. Ben ik gaan varen in de zeevaart. En ben uiteindelijk weer teruggegaan naar Zuid-Afrika, waar we vandaan komen. Waar ik geboren ben. En heb daar geprobeerd, zeg maar, om bij de riot police te komen in Pretoria. Nou, dat is, zeg maar, een legerpolitieeenheid. Wat echt, zeg maar, voor de onrusten waren. En nou, de echte serieuze gewelddadige kant van de Zuid-Afrikaanse politie toen de tijd. Maar omdat ik toen die ontmoeting met God had en ik uiteindelijk ook las in de Bijbel dat je ouders mag eren, ben ik weer teruggegaan naar Nederland en ja, eigenlijk nooit weer teruggegaan naar Zuid-Afrika. En op een gegeven moment dacht ik, nou laat ik hier mijn dienstplicht doen. Heb ik eerst nog bij de luchtmacht gewerkt, 1,5 jaar als dienstplichtig militair. En toen heb ik de overstap gemaakt naar beroepsmilitair bij de landmacht. Daarmee leek ook een van mijn jeugddromen, zeg maar, in vervulling te gaan.
Wat maakte het dan dat jij als kind die droom had? Als je daar nu op terugkijkt met alle kennis die je nu hebt, kan je daar dan ook een lijn in zien of?
Ja, ik kijk terug naar mijn ervaringen als kind in Afrika. Wat er gebeurde was. Nou, op jonge leeftijd ben ik in Nederland komen wonen. Dus ik zal, wat is het, als je in de laatste klas van de kleuterschool zit, ben je een jaar of 5 of zo. Toen ben ik teruggekomen en sprak de taal ook nog niet echt. Sprak alleen nog maar Engels. En wat er gebeurde was, mijn moeder is dan echt een Afrikaanse vrouw met al haar familie en oorsprong in Zuid-Afrika en het voormalige Rhodesië, wat nou Zimbabwe is. Nam ons dan geregeld mee op lange reizen. En haalden ze ons zo 3 tot 6 maanden van school. En dan gingen we door Afrika reizen, familie bezoeken. En een van die reizen, toen was de onafhankelijkheidsoorlog van Rhodesië was nog gaande. En dat was een hele gevaarlijke periode om daar te zijn. En als we dan reisden in het land, van de ene stad naar de andere stad, dan reisden wij in een militaire konvooi, in een kolonne. Dus dan zat je in je burgerauto en dan hadden we onze eigen wapens mee. En je had panzerauto's voor en achter je.
Heftig.
Er werden afspraken gemaakt. Er waren vele militaire checkpoints. Dus dat heeft een hele indruk op mij gemaakt als jongetje. En ik denk dat daar het ergens is ontstaan van, nou dan ga ik maar het leger in. En die ervaringen die maken een soort van imprint op je. En dan als kind in het opgroeien was ik heel erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en in die hele oude oorlogsfilms. Dus dat, ja, je verromantiseert het dan denk ik al als kind zijnde.
Ja, precies.
En op een gegeven moment krijg je de mogelijkheid om het te doen. En toen heb ik het ook gedaan.
En als je dan nu terugkijkt, denk je, is er dan ook dat je er kan zien van, oh ja, daarom heb ik dat moeten doen? Of dat heeft me dit en dit tot hier gebracht? Of?
Ja. Dat kan ik zeker, want mijn rode draad was al heel snel dat ik al tijdens mijn dienstplicht, zeg maar, een vertrouwenspersoon werd
Oh ja.
voor de anderen. En je had, zeg maar, in het militaire strafrecht, heb je een commandant van een kazerne, van een basis, die mag strafrecht uitoefenen als rechter zijnde en straffen uitdelen tot een bepaalde niveau. En dan mag je dus, als je ergens van beschuldigd werd of verdacht werd, mag je een vertrouwenspersoon, wat ze in die tijd een pleiter noemden. Daar werd ik al vaak voor gevraagd. Mensen kwamen bij hun met hun levensverhalen. En op een of andere manier, ook tijdens mijn beroepsmilitaire tijd, waar ik ook als instructeur ben opgeleid, als trainer, als leidinggevende, leerde ik, zeg maar, die kwaliteiten kennen die ik al gewoon bij me droeg. Dus op de een of andere manier, de mens opent zijn hart bij mij heel makkelijk. Ik ben heel snel in het verbinden met de mens. Ik kan de dingen goed uitleggen. Ik kan leiding geven. En dus dat waren de kwaliteiten die, zeg maar, heel erg belicht werden in die tijd. Ik kan goed onder druk werken, bleek in die periode. Dus ik kwam eigenlijk, was het een mooie kennismaking met de kwaliteiten die ik vandaag de dag nog, zeg maar, gebruik en ontwikkel en ontplooi.
Mooi. En dat heeft je ook uiteindelijk gebracht op het hele business coaching pad, kan ik dat zo zeggen?
Ja, dat klopt. Want ja, die rode draad ging door. En in het kerkelijk werk merkte ik dat hetzelfde, zeker in mijn periode als jongerenwerker, dat niet alleen jongeren bij me kwamen, maar ook de ouders.
Oh ja.
Met allerlei dingen. En ik heb toen zo'n basiscursus coaching een keer gevolgd. En voor mij was dat, zeg maar, dus ook een soort van kennismaking met het coachen. Ik denk, wauw, dit past mij gewoon.
Ja.
En uiteindelijk besloot ik me daar verder in te ontwikkelen. En ontstond, zeg maar, na mijn kerkelijke periode mijn coachingspraktijk, waarin ik begon als, ik coach iedereen die hulp nodig heeft. Mm-hmm. En al gauw kreeg ik, zeg maar, een verlangen om dat juist met ondernemers te doen. Omdat ik vond dat juist de ondernemer in staat is om zoveel impact ten positieve te kunnen hebben in deze wereld. Mm-hmm. Door te gaan ondernemen. Maar ook dat het een hele mooie persoonlijke ontwikkelingstool is, het ondernemen. Want je moet iedere keer weer in de spiegel kijken.
Ja.
Als de zaken niet gaan zoals je wilt, kan ik niet zeggen, ah, dat komt omdat het vandaag regent of omdat de economie nou eenmaal zo is. Nee, ik zal iedere keer weer moeten kijken van, joh, wat maakt dat het zo is? Wat kan ik er zelf aan doen? En ik ben eigenaar van, ja, laat ik het zo zeggen, mijn eigen succes.
Precies. Ja, met ondernemen is echt persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt nog wel eens vergeten. Ik denk dat dat je een idee hebt om een bedrijf te starten, dat je denkt, nou ja, ik ga gewoon een product verkopen. Maar dat is het nooit. Het gaat ook op zoveel lagen heeft het ook impact op hoe jij denkt. Of hoe je overtuigingen invloed hebben op je bedrijf. Het heeft zoveel meer lagen dan alleen, zeg maar, een bedrijf runnen, zeg maar.
Ja. Nou, inderdaad, dat klopt. En die lagen, als je die aandurft te kijken en daarmee aan de slag wilt gaan, ja, dan is ondernemerschap eigenlijk een hele mooie middel om dat bloot te laten leggen en om daaraan te werken. En ik vind het zelf echt nog wel confronterend, hoor. Want het is, ja, je bent een ondernemerscoach en ik heb met hele grote bedrijven gewerkt en hele succesvolle mensen en het is niet een garantie dat het altijd maar even goed gaat, ook in je eigen onderneming en leven. Want ook daar heb je gewoon je lessen te leren.
Ja.
En soms voel ik mij wel eens, zeg maar, je hebt bepaalde voetbalcoaches die ontzettend goed zijn, zeg maar, in het coachen van voetballers.
Ja.
En zelf nooit echt doorgebroken zijn als sterspeler.
Oh ja.
En ja, en hoe ga je daar dan mee om? En dus ja, het kan confronterend zijn. Maar dat is wel een confrontatie die, ja, die ik graag aanga. En natuurlijk heb ik momenten dat ik ook wel eens de haren uit mijn kop kan trekken van hoe dan.
Mm-hmm.
En dat ik heel graag zou willen dat ik iets of iemand anders de schuld van iets zou kunnen geven als het niet lukt. En die momenten worden steeds kleiner en korter in het leven. Dat is dan wel weer heel mooi.
Oh ja.
En dan weet ik dat heel gauw weer te pakken. En dan, bij wijze van spreken, ga ik weer voor de spiegel staan. Oké. Wat zegt, zeg maar, mijn uiterlijkheid, dus datgene wat ik heb, datgene wat goed gaat of datgene wat niet goed gaat, nu eigenlijk over mijn innerlijke.
Ja.
En ja, en als je dat aandurft te kijken, dan kun je ermee aan de slag om het te gaan helen.
Wat is de les die je nu te leren hebt in het ondernemerschap?
Nou, ik heb nu, zeg maar, vooral het gevoel dat ik echt wel op de laatste stukken zit van wat ik noem zelfliefde.
Oh ja.
Dus als ik zelf succesvol wil zijn, dan begint, zeg maar, met het houden van jezelf.
Ja.
En jezelf ook het succes te gunnen.
Ja.
Dat is heel erg, loopt synchroon met elkaar. Dat is parallel aan elkaar, zeg maar, die ontwikkeling. En de ontdekking die ik in de afgelopen tijd heb gedaan, is van, ik ben ontzettend bezig geweest om de mens om mij heen het allerbeste te gunnen. Hè. Te beginnen bij mijn vrouw en mijn kinderen en nu ook mijn kleinkind. Die gun ik echt het allerbeste. Die zou ik alles willen geven wat ik heb of wat ik verdien aan overvloed. En toen vroeg ik mezelf af, maar dat is mooi dat je dat die ander gunt. Maar wat gun jij jezelf eigenlijk? Want ten diepste is het zo dat als ik de ander lief wil hebben, ik eerst mezelf lief moet hebben. En
ja,
het gunnen van die ander, voor mij dan, was een hele mooie ontdekking. Daar zat ook een klein stukje bij van, op het moment dat ik zeg maar mijn vrouw en mijn kinderen alles zou kunnen geven wat hun hartje begeert, dan heb ik bestaansrecht. Dan doe ik het toe. Dan zou ik mezelf kunnen zien, bij wijze van spreken.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk niet waar. Want het moet van binnenuit komen. Dus ik mag naar mijn eigen hart kijken en mijn eigen hart omarmen. En van mezelf houden. En daar hoeft niet iets tegenover te staan. Aan een prestatie of zoiets.
Nee, precies. Mooi, en maar ook confronterend, denk ik. Om dat zo te ontdekken van jezelf.
Ja, het is. Ik moet zeggen, het wordt steeds minder confronterend. Dus als je dat soort ontdekkingen doet, dan komt er steeds meer ruimte voor een stukje dankbaarheid. En ook het verwerken van, ja, oké, dan heb ik dus zo geleefd. En dan vallen weer heel veel puzzelstukjes in elkaar. En wat maakte dat ik bij Defensie zo goed kon functioneren en presteren? Ja, want als ik daar presteerde, dan werd ik gezien en kreeg je beloningen. En als ik maar het hardste kon hardlopen of over de hindernisbaan kon gaan of het beste kon schieten. Je had altijd van dat soort militaire wedstrijden en prestatiedingen die je kon behalen. Ja, en als ik dan het hoogste niveau haalde, dan kreeg ik weer een speldje. En dan dacht ik weer gezien te worden. Alleen het hielp nooit.
Ja.
Het gevoel verdween niet, nee. Zeg maar.
Nee. Dat het altijd van buiten naar binnen dan komt. Hè?
Ja.
Je hebt dan een ander nodig. Maar ja, er is altijd wel weer iets op aan te merken. Of iemand die dan net niet helemaal... Het is eigenlijk gewoon een oneindige als-dan redenering.
Juist, ja. Hè?
Als die het dan wel doet, dan voel ik me wel gelukkig.
Ja, als ik die en die persoon in mijn leven heb. Of als ik die en die klant binnenhaal. Als
precies.
Ik dit aan succes heb, dan ga ik me gelukkig voelen. En dan gebeurt het. En dan merk je dat het helemaal geen invloed heeft. En dan zul je eerst weer terug moeten naar binnen. Oh jee, wat heb ik te helen?
Precies.
Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kijk ik echt naar mezelf?
En hoe heel je dat dan?
Ik denk dat het begint met bewustwording. Voor mij begint het met bewustwording. Als ik bewust ben van het feit dat ik bijvoorbeeld een bepaalde kopingsmechanisme heb ontwikkeld door te presteren of de ander het beste te gunnen, dan kan ik ook steeds meer en meer begrip en compassie voor mezelf opbrengen. En dan ontstaat er zeg maar steeds meer ruimte waar licht mag komen. En dan kom je vanzelf eigenlijk ook wel in een proces dat het steeds verder en verder gaat. Dus die heling die pakt zich dan wel op. En ik heb vooral een combinatie gezocht van bijvoorbeeld hulp bij een psycholoog om trauma's te verwerken in mijn leven. Want dat heeft ook gewoon invloed.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd heb ik heel veel gehad aan yoga. Aan het bezoek van andere holistische of energetische therapeuten. Dus daar ben ik echt zeg maar op al die lagen bezig. Waardoor ook het helingsproces steeds zich beter kan voltrekken. En dan ga je ook meer en meer handelen naar wat zelfliefde is. Dus je merkt dat je, bijvoorbeeld een voorbeeldje, de zelfliefde wordt vaak gemixt met self-care, self-care in het Engels. Hè? Dus als ik maar genoeg rust neem, als ik maar genoeg naar de sauna ga, mezelf verwen met een massage of een doos chocola of whatever, dat zelfliefde is. Ik denk niet dat het altijd zelfliefde is, maar dat het self-care is. Dat is een ander verhaal, want self-care kun je ook doen vanuit het vaatje als gebroken mens. Maar zelfliefde is bijvoorbeeld ook openstaan voor de weerspiegeling die je ziet of die een ander jou laat zien. Of zelfliefde is dat ik de keuzes kan maken die goed voor mij zijn. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld vanuit pijn een zak chips wil gaan opeten, omdat ik denk dat die zak chips dan mij gaat troosten, hè, dan heeft die zak chips eventjes een heel even, dan troost het mij wel. Maar ja, zodra die leeg is, heb je ook nog een keer spijt van dat je zo ongezond hebt geleefd. Nou, zelfliefde is onder andere ook in staat te kunnen zijn om dan dat niet te doen. En de juiste keuzes te maken.
Omdat je jezelf het beste gunt.
Juist.
Eigenlijk gaat het daar ook over.
Daar gaat
toch?
Het dan over, ja. Want dat komt weer voort uit zelfliefde. En jezelf het beste gunnen is niet als troost een zak chips of een doos chocola op te eten.
Precies.
Of op zoek te gaan naar een nieuwe partner of zo.
Precies. Niet als jij daarna inderdaad dat klote gevoel hebt. Dat je denkt, ik voel me helemaal niet leuk.
Nee, precies.
Dat is niet niet de meest liefdevolle manier om voor jezelf te zorgen.
Nee, absoluut niet. En laat staan voor het feit van, kijk, ik heb naar chips als voorbeeld, want ja, ik ben gek eigenlijk wel op chips. Maar het is niet zo dat ik zakken chips raak, want ik heb een behoorlijke, ook wel zelfdiscipline. Maar hè, de verleiding is er wel. Maar het gaat er ook om, zeg maar, zelfliefde is ook goed zorgen voor je lichaam, ziel en geest.
Ja.
En zelfliefde is ook, zeg maar, hè, dat het hele bekende voorbeeld wat in de persoonlijke ontwikkelingswereld gebruikt wordt, van je zit in een vliegtuig, de druk valt weg. Het is heel lief en heel stoer, zeg maar, om eerst je geliefde naast je te gaan helpen. Maar dat gaat het gewoon niet worden, want dat gaat heel snel dat je buiten bewustzijn bent en dan kun je dus niemand meer helpen. Eerst zelf dat zuurstofmasker opdoen.
Ja.
En dan de ander helpen. Dus eerst jezelf lief hebben, voordat je echt daadwerkelijk een ander lief kan hebben, zonder iets terug te verwachten.
Ja, ik was er toevallig deze week, had ik het erover met mijn man. En dat ik, zeg maar, want ik ben natuurlijk ook in de kerk opgegroeid. En daarin heb je heel snel het idee, of je krijgt het idee of zo, dat je eerst voor een ander moet zorgen. Je moet heel veel aan die ander geven. Je moet heel dienstbaar zijn. Je moet alles, zeg maar, je moet ook dingen doen die je eigenlijk niet wilt doen, want dat is echt liefde. En toen dacht ik even aan die Bijbeltekst, van iets van, staat er dan, heb de ander lief zoals jezelf of zo. Voor mij was dat echt een soort van volgorde. Eerst die ander en dan pas mezelf. Terwijl, eigenlijk staat dat er niet. Net heel als herkenbaar. Jezelf. Maar daar hoor je eigenlijk niet zo heel veel over in de kerk. Terwijl het daar wel om gaat. Want ik denk, als je eerst naar jezelf gaat kijken en eerst heel veel liefde aan jezelf gaat geven, heb je zoveel meer te geven. Dan stroom je over, als het ware, van liefde. Ja.
Ja, dat wordt eigenlijk helemaal niet geleerd. Nee, dat is een mooi voorbeeld ervan. Inderdaad, is die Bijbeltekst, hè, waarin Jezus zegt van tegen zijn discipelen, alles wat je ooit hebt geleerd, hè, de wet en de profeten noemt hij dat dan, eigenlijk kun je dat weggooien en gewoon samenvatten met het volgende: heb God lief en je naaste als jezelf. Hè. Dus het begint altijd met die zelfliefde.
Ja.
En dat heb ik ook geleerd in de kerk, hè, van altijd alles maar aan die ander geven, jezelf verloochenen, jezelf opofferen. Dat is volgens mij niet de bedoeling, zeg maar, in de uitleg van die tekst. Maar goed, die teksten die worden op 10.000 verschillende manieren uitgelegd. En wie zegt dat mijn interpretatie dan de waarheid is. Maar in ieder geval, zoals die in de kerk uitgelegd wordt, is niet meer van mij.
Nee.
Zelfliefde is inderdaad het meest belangrijkste. En volgens mij ook de bedoeling van God. En God is voor mij niet meer een poppetje in de hemel waar we alles maar voor moeten opofferen. Ja, geen poppetje meer in de hemel die op ons neerkijkt en ons de hele dag in de gaten houdt en ons beoordeelt op onze goede daden.
Mm-hmm.
Maar God is geest en zit in alles en iedereen van deze schepping. Het zit in mij, het zit in jou, het zit in degene die nu luistert. Het zit in de natuur, in de bomen, in de vissen, in de sterren, in de maan. Het zit zo overal.
Ja.
En het is gewoon onderdeel van.
Ja. Ja.
En dat vind ik eigenlijk een hele mooie gedachte.
Ja, dat ik ook. Helemaal mee eens.
Ja.
Het is ook...
Ja, mooi.
En ik leg het soms wel eens uit aan andere mensen waarbij ik dan eerst, dat is nog even terug op de kerk, eerst zeg maar een soort van trechter naar binnen. Dat weet je, dat het heel smal en heel klein is of zo, wat je gelooft. Zo voelde dat voor mij. En het is nu, zeg maar, dat wijde perspectief naar buiten. Het is zoveel, je ziet ineens zoveel meer en voelt veel meer. Het is veel breder en groter dan één iets of zo. Één manier of één weg.
Ja, ja, mooi gezegd inderdaad met die trechter. Dat is heel mooi gezegd. Want dat is ook hoe ik het zo ervaren heb. En dat is de vrijheid die er dan ontstaat. Hè?
Precies.
Als je daar niet meer toe in gevangen zit. Dat je precies op die manier moet kijken. Eigenlijk is voor mij dan, let me speak for myself, is mijn ervaring met het goddelijke veel intenser en veel dieper en veel mooier geworden.
Precies.
Dan hoe het toen was.
Ja. Ja, precies.
He, want nou zie ik God in een ander. Nu zie ik God echt in de natuur. En ja, ik mag zo graag in de natuur zijn.
Hmm.
Ja, en dan zie je dat overal. En Maar het is tegelijkertijd ook onderdeel van wie ik ben. Hè? Dus ik ben ook onderdeel, zeg maar, van de hele schepping in de kosmos. En alles is met elkaar verbonden. Dat is eigenlijk een hele mooie gedachte.
Ja, mooi. Hey, wat geeft jou plezier in het leven? Wat creëert voor jou flow?
Wat creëert voor mij flow? Ja, dat is mooi. Nou, bijvoorbeeld in de natuur lopen creëert voor mij flow. Mm-hmm. Als ik een wandeling maak, dan merk ik inderdaad dat er een soort van, ja, noem het, klinkt misschien wat zwaar, hoor, bewustzijnsverandering optreedt. Hè? Dat ik me dan één voel met de natuur en dan voel ik een diepe vrede van binnen. Mm-hmm. Het mediteren, dat is voor mij echt een enorme belangrijk iets wat flow creëert. Maar bijvoorbeeld een podcast maken. Als ik eenmaal een podcast aan het opnemen ben, dan kan het ook zomaar ontstaan dat ik in een flow kom. En dan verdwijnt het besef van tijd.
Oh ja.
En ik doe, zeg maar, op dat moment wat ik heb te doen. Wat onderdeel is van mij, volgens mijn levensmissie.
Ja.
En dat is ook flow ervaren. Ja, dat zijn denk ik wel de meest belangrijke dingen. En nou ja, het zijn met mijn kinderen bijvoorbeeld of met mijn vrouw. Dat kan ook gewoon flow creëren.
En in je onderneming? Zou je zeggen dat je onderneming ook float, zeg maar? Hoe zie je dat?
Ja, dat is een golvende beweging. Hoe meer ik in staat ben, zeg maar, mezelf over te geven aan de flow van het leven. En daar heb je ook wel iets van moed voor nodig. Zeker als je een controlfreak geweest bent, zoals ik dat ben geweest. Wat enorm versterkt is door mijn verleden bij Defensie en politie. Probeer de dingen onder controle te houden. Hoe meer je jezelf kunt overgeven, ontstaat de flow. Hoe meer je controle wil houden, des te minder flow.
Ja, dus echt, Bars hier trouwens even los qua bui. Ik weet niet of je dat hoort, maar...
Ja, ik hoor vaak wat regen op de achtergrond, maar het is niet te storend, hoor.
Mooi. Ja, merk jij ook verschil als jij jouw onderneming runt vanuit die controle of vanuit die overgave? Wat is dan het grootste verschil?
Ja, het grootste verschil is dat als ik in de controle zit, ik stress ervaar. En dat het niet gaat zoals ik het eigenlijk het liefste zou willen. Het is wat geforceerd. Kunnen ook klanten op je pad komen waar je of prospects waar je ja tegen zegt, waar je eigenlijk niet ja had tegen moeten zeggen, omdat het niet echt helemaal matcht. Maar goed, ja, je wilt toch inkomen hebben en noem het maar op. En hoe meer ik mij durf over te geven, dus ik doe wel, zeg maar, wat ik heb te doen. Mm-hmm. Maar als ik stop met het jagen en mezelf gewoon over durf te geven, durf te vertrouwen dat het leven voor mij is en niet tegen mij, dan ontstaan er mooie dingen. Dus dan komen er mooie mensen op mijn pad. En dan ontstaan er mooie uitnodigingen.
Mooi.
Relaties die je opdoet. Eigenlijk is dat veel fijner. Maar het is best ook dat is een hele reis geweest voor mij om in die richting te komen. Omdat ik, ja, net wat ik zeg, voor mij was het zogenaamd controle houden en creëren een soort van schijnveiligheid in het leven.
Ja, precies. Want daarmee hoop je eigenlijk een soort van de uitkomst maar te forceren. Of dat wat je eigenlijk wil, dan voor elkaar te krijgen. Maar 9 van de 10 keer gaat het toch anders.
Ja. Ja. Het gaat toch anders.
Ja.
En altijd, zeg maar, je kan heel plan maken en het gaat toch altijd weer anders. En het meegaan met die flow is, zeg maar, dus ook al heb je een bepaald verlangen of doel voor ogen, als het anders gaat en je kunt daar oké mee zijn, weet je, dan is dat ook, zeg maar, jezelf overgeven aan de flow. Maar houd je krampachtig vast aan de uitkomst die jij wil hebben, dan is dat het recept voor het lijden.
Ja. Is daar ook een bepaalde praktische practice die jou daarbij helpt? Hoe creëer je letterlijk gewoon meer flow in je bedrijf zonder dat te forceren? Maar...
Het begint met mezelf eraan te herinneren op het moment dat het niet aanwezig is. Ik heb bijvoorbeeld een hele goede vriend genaamd Pieter. En wij hebben wel 2-3 keer in de week contact. En dat we elkaar echt spiegelen. En echt dat uitspreken wat in onze hart aanwezig is. Of wat we zien bij elkaar. Ik heb dat nodig, zeg maar, om mezelf weer eraan te herinneren. En hij dat van mijn kant, zeg maar. Om, oh ja, ik merk nu weer dat ik te veel in de controlefactor zit. Ik merk dat ik te veel invloed wil uitoefenen op de dag van morgen.
Oh ja.
En het is niks mis mee om te gaan dromen, maar als die droom zeg maar een wet van mede en persen moet worden om gelukkig te worden,
ja,
dan weet je eigenlijk al, ja, dit gaat hem niet worden.
Nee.
En alles wat er dan anders gaat, is dan lijden en stress, paniek. En bijvoorbeeld overgeven aan flow, als ik bijvoorbeeld een podcast maak of een stuk ga schrijven, dan neem ik een moment van stilte en dan keer ik in mezelf. Dan zoek ik een punt van helemaal rust. En op een gegeven moment dan ben ik helemaal rustig. En dan kan ik vanuit mijn ware zijn, mijn hogere zelf, of hoe je dat ook maar wilt noemen, kan ik gaan creëren. En op dat moment ben je zeg maar een soort van co-creator met het goddelijke om de dingen neer te zetten. En ja, als ik dat doe en ik heb dan bijvoorbeeld een social media post die op die manier is ontstaan, dan merk ik dat ik daar reacties op krijg.
Ja.
En ik heb laatst gewoon heel verstandelijk bijvoorbeeld een social media post op LinkedIn laten maken door AI.
Oh ja.
En waarvan ik dacht, nou, dit zit nu heel erg goed in elkaar. Dat zal wel gigantisch gaan, hoe zeg je dat? gaan scoren. En dan is het helemaal niks.
Nee. Nee, want er zit geen energie in uiteindelijk. Hè? Het is allemaal gegenereerd door. Dus dan mist het jouw persoonlijke touch.
Ja.
Of dat wat jij, je energie mist eigenlijk gewoon letterlijk dan.
Ja, de ziel is eruit.
Ja, ja, hoewel hoe geweldig AI ook is. Ik bedoel, het kan heel veel werk uit handen nemen. Denk ik dat als het in je business wil je uiteindelijk wel juist dat klanten op jou afkomen, op jouw energie. In plaats van op iets gegenereerd, denk ik.
Ja, tuurlijk. Helemaal.
Ja.
En dat is denk ik ook de uitdaging. En misschien ook wel het mooie in deze tijd voor die ondernemer en die mens die zeg maar trouw wil blijven aan zichzelf. Hè, aan zijn of haar authentieke zelf.
Ja.
En dat wil gebruiken in haar of zijn onderneming. Dat gaat zeg maar het onderscheidende zijn van AI.
Ja, precies. Ja, nee, eens. Die voel ik wel heel sterk. Ik denk dat onze tijd... dat we toe bewegen naar nog authentiekere versies van onszelf worden en ook nog authentiekere bedrijven beginnen, starten, onderhouden. Het gaat allemaal die van buiten, waar we het eerder over hadden, die beweging van buiten naar binnen, die wordt alleen maar belangrijker.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, dus dit is een hele mooi onderscheidend iets en het is af en toe dat ik er gewoon mee experimenteer. Ik vind het ook wel weer boeiend en interessant hoe het dan werkt.
Ja.
En bijvoorbeeld om, je kunt AI bijvoorbeeld vragen van, nou, dit is mijn doelgroep, wat zijn de zoekwoorden in Google die ze gebruiken?
Ja.
Of dit is een oplossing die ik heb, zou dat passen?
Ja.
Nou ja, dat soort dingen, weet je, op die manier er wat mee spelen.
Ja, het voor je laten werken in plaats van dat het je hele werk overneemt.
Ja,
ja.
Nee, inderdaad, ja. Ja.
Mooi. Hey, waar sta jij over een aantal jaar? Wat is ja, heb jij zicht of duidelijkheid over welke pad je op mag gaan? Of heb je bepaalde dromen?
Ja. Ja, interessante vraag. Ik ben dit jaar begonnen met het experiment, zeg maar, van ik ga totaal geen doelen stellen. En ook naar aanleiding van het boek van The Surrender Experiment van Michael Singer.
Mooi.
Volgens mij in Nederlands heet hij Geluk zonder voorwaarden.
Mm-hmm.
En ik kwam er laatst onlangs achter dat ik niet alles goed juist heb geïnterpreteerd van wat hij schreef.
Oké.
En dat het ook wel zeg maar best wel lastig was zeg maar om compleet zonder richting te gaan creëren. Want waar moet je dan je energie op richten?
Oh ja.
Welke kant mag de energie opgaan?
Oh ja.
Dus ik ben wel heel voorzichtig weer aan het experimenteren van oké. Wat zie ik voor me? Dus ik zoek de stilte weer op. Ik ga mediteren en kijken, joh, wat zou ik mogen creëren in de komende jaren? Nou, dan zie ik bijvoorbeeld voorbij komen dat ik een boek ga schrijven.
Mooi.
Dat ik op een gegeven moment meerdere centra's heb, hè, van wat ik nu heb, wat nu Lifetree Connection is, waar aandacht is, zeg maar, voor de mens, wat we nu nog alternatieve circuit noemen, van heling. Maar wat dan zeg maar in de maatschappij steeds meer en meer nodig blijkt. En dat die deuren steeds meer en meer open gaan. Dat ik daar een rol in mag spelen.
Mooi.
Dat ik mooie reizen mag gaan maken. Dat ik mijn familie mee kan nemen naar het buitenland waar mijn familie woont. Ik wil heel graag nog een trip maken richting het Himalaya gebied in het noorden van India.
Gaaf.
Om daar nog een bepaalde een retraitecentrum op te zoeken. Dus ja, dat zijn de dingen die ik eigenlijk weer van stal heb gehaald. Van ja, wacht eens even. Ik heb dat niet voor niks als verlangen gekregen. Dus waarom zou ik het niet gewoon omarmen? En dat ook uitspreken dat ik daar graag naar verlang. Maar niet mijn geluk daaraan vast gaan koppelen. En ook niet zeg maar dat het mijn hoe er naartoe gaat bepalen.
Nee. Is dat voor jou dan ook manifesteren? Versta je dat ook onder manifesteren? Of zie je dat weer anders?
Ja, dat is manifesteren. Ja, want in principe manifesteren we 24/7. Alleen het is nu iets meer Eckhart Tolle. Hè, de schrijver van de kracht van het nu en de nieuwe aarde bijvoorbeeld. Die noemt dat conscious manifesting. Dus je bent bewust aan het manifesteren. De meeste mensen zijn onbewust aan het manifesteren. Dus die creëren constant weer het leven dat ze eigenlijk niet willen. Omdat daar de focus op zit. En dit is bewust manifesteren van, ja, dit is onderdeel van, wat onderdeel zou kunnen zijn van mijn levensmissie. En wat ik hier op aarde heb te doen. En ja, ik mag ook genieten en mooie momenten creëren.
Ja, gaaf. Ja. Nou, volgens mij...
Dus het is experimenteren. Dat zijn altijd dingen die ik doe. En... experimenteren en gewoon gaan uitvinden en uitdokteren en dat weer delen met anderen.
Mooi dat je het ook experimenteren noemt. He, dat dan is er ook niet een goed of fout. Of dat het een succes of een mislukking wordt. Maar het is gewoon uitproberen wat werkt wel, wat werkt niet.
Ja, nou precies dat. En wat we vaak vergeten in onze hele serieuze leven... is zeg maar ook gewoon plezier en lol maken.
Precies.
En om jezelf kunnen lachen.
Ja, ja.
Van de dingen die ik weer eens doe op automatisch piloot. Of bijvoorbeeld, ik noem mezelf wel eens... Nou, in ieder geval ben ik geen ezel.
Oh ja.
Want een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer tegen dezelfde steen. Nou, ik heb me meerdere keren wel 10 keer tegen mezelf steen gestoten. En dan kan ik zeg maar mezelf daarover gaan veroordelen.
Ja.
Maar ik kan er ook om lachen en dankbaar zijn. Nou, in ieder geval ben ik geen ezel.
Ja, precies.
Dus ook gewoon plezier hebben in het experimenteren.
Ja, het niet zo zwaar maken.
Nee, precies. Dat is het misschien van zichzelf al meer dan genoeg. Dus heb ook gewoon plezier. Het leven is ook, zeg maar, om van te genieten. En dingen uit te proberen.
Ja.
Ja.
Mooi. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie afsluiter voor deze podcast. Maak gewoon lekker plezier. Probeer uit. Voel bij jezelf. Wat werkt wel, wat werkt niet. En er is geen goede of foute weg. Je kan gewoon, gewoon gaan mee in de flow van het leven, toch?
Ja, heel mooi gezegd. Nou, dat is een hele mooie afsluiting. Ja, yes. Mee eens.
Hey, dankjewel William voor aanwezig zijn in deze podcast. Ik vond het een leuk gesprek en...
Ja, jij ook bedankt.
Leuk dat we even wat dieper ook op de onderwerpen in konden gaan die jou tot jouw pad hebben die jou op dit pad hebben gebracht. Dus thanks!
Ja, jij ook bedankt en heel veel succes en plezier.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze nieuwe podcastaflevering. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je van deze aflevering vond. En ik zou het erg waarderen als je ook een review achter wil laten of een aantal sterren in jouw favoriete podcast app. En mocht je nog een vraag hebben over deze aflevering, of je wilt graag met mij verder kletsen, dan kan dat natuurlijk. Stuur me gerust een DM op Instagram en dan hebben we het er nog even over. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.